Welkom bij Eindgoed Vastgoed, de vastgoedpodcast van Quote, waarin ik, Sander Schimmelpenning, de hoofdredacteur van Quote, de wonderenwereld van het vastgoed doorneem met mijn vaste sidekick en gevierd vastgoedman Maarten de Gruyter. In deze podcast gaan we het hebben over de wereld van het vastgoed. We gaan het hebben over politici die natuurlijk alle mooie dromen van alle vastgoedjongens verstoren met hun stomme regeltjes. We gaan het ook hebben over het self-made karakter van de huidige vastgoedjongens. Kan je eigenlijk nog wel zelf in die vastgoedwereld de poot aan de grond krijgen, of moet je toch eigenlijk wel een beetje een rich kid zijn? We gaan het hebben over waar liggen nog de kansen in dit volledig verzadigde land. Moet je misschien wel in het buitenland zijn? Eigenlijk alle dingen die je wil weten als een echte vastgoedprofessional.
Die huismarkt die gaat als een dolle.
We zijn er allemaal boos over.
Vastgoed, altijd een beetje labiele markt, zoals u weet. Het kan verkeren.
Kijk naar de vierkante meterprijs voor de bestaande bouw, de gele lijn. Of de vierkante meterprijs voor de nieuwbouw. De lijnen gaan hard omhoog.
Welkom bij de eerste aflevering van Eindgoed Vastgoed, de vastgoedpodcast van Quote, waarin ik, Sander Schimmelpenning, hoofdredacteur van Quote, de wonderenwereld van het vastgoed doorneem met mijn vaste sidekick en gevierd vastgoedman Maarten de Gruyter. We zitten hier in jouw kantoor, Maarten. Vertel even waar we zitten.
Ja, we zitten hier in Amsterdam-Noord, uitkijkend over het IJ. En op deze manier kan ik goed in de gaten houden wat iedereen eigenlijk in Amsterdam een beetje aan het doen is. Ik zit hier aan de goede kant van Amsterdam. De mooie kant. Ik kijk ook mooi naar de binnenstad.
De mooie kant? Je bedoelt tussen al die rookgordijnen van smerige industrie en lelijke industrie?
Jij kijkt de verkeerde kant op. Oh. Je moet wel naar de goede kant kijken.
Nu zie ik het. Ja. Prachtig. Prachtig, wat mooi. Ja. Mooie windmolen naast de deur.
Het groenste kantoor, denk ik ook.
Hey Maarten, we moeten jou even een beetje introduceren bij onze luisteraars. Wie ben jij? Wanneer ben je begonnen in het vastgoed?
Ja, ik ben een tijd geleden al in het vastgoed begonnen, maar ben nu 12 jaar voor mezelf bezig. Ik ben een Gruyter en werk vanuit Amsterdam en uit Den Bosch. Twee kantoren en vanuit daar werken we eigenlijk door Nederland.
Je bent een Brabo, dat kan je wel een beetje horen.
Een klein beetje.
Ja. Kom je uit een vastgoedfamilie?
Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee.
Maar ben jij van de supermarkten?
Van de supermarkten, ja, van de winkels. Nou ja, dat is natuurlijk ook vastgoed. Ja. Al onze eigen winkels hadden we, maar nee.
Dus is het legendarische verhaal van de familie die dacht dat mensen nooit zelf de spulletjes uit de supermarkt gingen halen?
Ja, we hebben boot een klein beetje gemist.
Ja. Nou, gelukkig biedt het vastgoed dan nog weer wat tweede kansen. Ja, we gaan in deze podcast verschillende onderwerpen bespreken. We gaan 10 afleveringen om te beginnen opnemen over het vaderlandse vastgoed. We willen die een beetje van verschillende kanten belichten. Wat vind jij belangrijk in deze serie? Wat wil jij eigenlijk duidelijk maken? Wat is jouw doel met het sidekick zijn in deze serie?
Nou, toch natuurlijk een beetje een tegen... gewicht aan jou geven natuurlijk.
Aan mij?
Ja, aan jou met name.
Mijn vreselijke linkse praatjes.
Precies, jouw linkse praatjes. Mm-hmm. Dat toch een beetje in perspectief te stellen. Nou ben ik natuurlijk, zoals je weet, ook niet zo links. Maar ik ben echt een man van het midden. Hè? Dus
ook niet zo links, een man van het midden. Ja, interessant. Ja.
Maar toch een beetje. Ik wil met name gaan kijken naar wat is nou de creativiteit in onze sector. Ja. En er zit natuurlijk heel veel moois in onze sector.
Ja. Dus je zoekt eigenlijk, je bent je hand aan het uitsteken. Namens de vastgoedsector zeg je, we zijn niet allemaal eikels die aan onszelf denken. Wij willen graag de stad een beetje beter en mooier maken.
Dat verwoord jij.
Dat prachtig. Is eigenlijk wat je wil zeggen.
Ja, eigenlijk wel.
Dan is het misschien tijd voor de introductie van onze eerste gast. Dat is meteen, toch wel een beetje een iemand uit een andere hoek. Om nou te zeggen dat ik met Bush en Bin Laden aan tafel zit. Maar goed, de tegenstelling is wel vrij groot. Laurens Ivens, wethouder wonen van Amsterdam.
Ja.
Van de SP, de Socialistische Partij.
Ja, dat klopt.
Welkom. Ja. Kennen jullie elkaar eigenlijk?
Zeker. Ja, we hebben elkaar wel vaker gesproken. Want de grote uitdaging die we volgens mij delen is dat er een enorm... je hebt een sociaal segment, je hebt een duur segment in Amsterdam. Maar wat zit ertussen? Ja. Nou, die uitdaging daarin zijn heel veel marktpartijen. Maar ook vanuit hier wordt daar heel erg meegedacht. Hoe we dat goed kunnen vormgeven.
Staat Maarten een beetje goed bekend bij de gemeente? Is dat een constructieve figuur binnen de vastgoedscene?
Nou ja, ik denk dat je aan Maarten een hele goede sidekick gaat hebben. Want hij weet altijd wel een vinger op een zere plek te leggen. Dus dat doet hij heel goed. Hij weet wel, hij is een lekkere luis in de pels. Dus volgens mij, ik vind dat wel positief. Want dat heb je als overheid altijd wel nodig ook.
Ja. En Maarten, hoe dat
vindt? Ik vind dat een compliment.
Ja,
ja.
Nee, dat is het ook, denk ik.
Ik ben ook heel blij dat de heer Evans vandaag hier aan tafel zit. Ik heb groot respect, dat heb ik ook vaak uitgesproken. En we delen zeker hetzelfde doel om met name dat middensegment. En de allerbelangrijkste uitspraak waar ik van heb geleerd van de wethouder is ook geweest dat 20 jaar geleden de mensen die toen in het middensegment konden wonen, die kunnen daar 20 jaar later niet meer in wonen. En hoe zorgen we dat de mensen die nu daarin te wonen komen, er over 20 jaar nog steeds kunnen wonen. En misschien de weg daar naartoe zijn we misschien niet altijd eens, maar dat doel delen we zeker.
Dus jullie vinden allebei ten principale dat het middensegment, de middenklasse, in een stad als Amsterdam moet kunnen wonen. Hè? Die bekende leraar. Zelfs jij als vastgoedjongen zegt niet van ja, Amsterdam is een wereldstad. Daar kan nou eenmaal niet iedereen zomaar wonen. Dat is in Londen en Parijs ook niet zo.
Ja, nou, misschien kan niet iedereen op iedere plek in een stad wonen.
Nee.
Dus daar zullen we misschien wel zullen ook wel verschillende meningen zitten.
Ja.
Maar in principe moet iedereen natuurlijk moet een inclusieve stad zijn, zeker.
Ja. Meneer Evans, is Amsterdam goed bezig op dit moment? Er wordt ontzettend veel gebouwd, maar je kan ook zeggen dat is misschien een erfenis van vorige colleges. Zijn jullie op dit moment, vindt u zelf, goed bezig?
Nou, als het om de nieuwbouw gaat, zijn we als stad, en niet zozeer de stad, maar vooral de partijen die in de stad actief zijn, de bouwers en dergelijke, die zijn echt wel goed bezig. Als je kijkt dat we sinds 2014 nemen we gemiddeld 7000 woningen per jaar in aanbouw. En we hebben nog de plannen voor de komende paar jaar tot aan 2025 om dat op 7500 gemiddeld per jaar te krijgen.
Ja.
Dat is, als je dat historisch wegzet, is dat echt in een eeuwtijd de derde bouwpiek die we hebben.
Ja.
Dus daar wordt heel veel gebouwd. Als je me vraagt, ben je echt goed bezig, maak ik me wel van een aantal dingen zorgen. We bouwen wel heel veel echt dure woningen in onze stad.
Ja.
Als je gewoon ziet, de gemiddelde koopprijs van een woning in Amsterdam is 500.000. Maar dan kan het gemiddelde inkomen kan daar niet in. Dus, nee. dus dat zijn wel dingen waar ik me zorgen over maak.
Meterprijzen van 8.000, 10.000 euro per, nou ja, per vierkante meter.
Je maakt precies al gelijk die stap naar de per vierkante meter. Dus wat zie je dat er gaat gebeuren? We gaan ook steeds kleinere woningen bouwen. En voor een deel, als je in Amsterdam woont, zul je kleiner wonen dan dat je in Appelscha gaat wonen.
Hmm.
Dat snap ik wel. Ja. Maar het moet niet doorslaan. Het moet niet straks de norm worden dat iedereen bij wijze van spreken 8 vierkante meter heeft om op te wonen. Het bedoel ik per persoon.
Ja. Maar dragen jullie als gemeente ook niet bij aan die hoge prijzen, omdat jullie zoveel voor die grond willen?
Ja, hè? Zeker. Ja, nee, maar natuurlijk draag je daar op een gegeven moment bij. Maar als de grond niet van de gemeente was, dan was het van een particuliere partij. Die had hetzelfde gevraagd. Want die grond, die waarde die de gemeente Amsterdam hanteert, is de marktwaarde. Hè?
Ja.
Dus wij baseren ons, in principe vragen wij voor grond. Vragen wij de waarde van het product minus de waarde van wat erop gebouwd wordt. En dat zien we als grondwaarde.
Ja.
Dus wij hanteren eigenlijk marktmechanismes om die grondwaarde te bepalen. Daar wordt soms vanuit de vastgoedwereld getwijfeld, is dat wel, gebeurt dat op een eerlijke en een goede manier?
Ja.
En een van de dingen die we recent weer met die vastgoedpartijen ook hebben afgesproken is, nou, laten we daar dan nog een keer met elkaar, daag ons maar uit om te laten zien waar het dan eventueel niet zou kloppen. Want de gemeente moet nooit als doel hebben om
geld te verdienen.
Om alleen maar zoveel mogelijk geld te verdienen. Ja, dat is niet het doel van de gemeente.
Nou, van de gemeente Amsterdam is het dat wel eens geweest, hè?
Nee, ja, dat is het nooit geweest volgens mij. Kijk, je hebt als gemeente wel situaties gehad dat je tekort hebt. We hebben in gemeente Amsterdam hebben
al die linkse hobby's, die moeten toch bekostigd worden uit de grond?
Heel veel hobby's worden aan allerlei dingen bekostigd. Maar alleen, ja, je kan het hobby's noemen, maar je kan het ook democratische wensen noemen. En ik zie dat meer als democratische wensen. Nee, maar even, wij willen allemaal dat we veilige stad zijn. Ja, dat moet ergens uit bekostigd worden. Die agenten komen niet van.
Oké, dus u zegt, we zijn goed bezig. We bouwen historisch gezien meer dan ooit. Maar misschien is het nog steeds niet genoeg om die ook unieke historische stijging van de stad Amsterdam met al die experts, al die mensen die hierheen komen, bij te benen. Maarten, vind jij het genoeg?
Nou, het zou veel meer moeten zijn, maar dat zegt de wethouder natuurlijk ook. Of veel meer kunnen zijn. Ik denk dat er met het akkoord wat recent is bereikt met de NEPROM en de IVBN, ik denk dat een hele belangrijke stap is.
Dat moeten we even uitleggen. Het akkoord tussen de NEPROM en de IVBN, wie zijn dat?
Nou, de gemeente Amsterdam heeft met de IVBN, dat is eigenlijk de belangenbehartiger van de grote beleggers, de pensioenfondsen met name ook, en de NEPROM, ontwikkelaars.
Dat ben jij, dat is jouw clubpie.
Dat is precies. Een akkoord bereikt over bepaalde voorwaarden waaronder huurwoningen eigenlijk geëxploiteerd worden.
En wat staat er dan in? Het maximale los van
het akkoord, wat ik zo belangrijk vind, is dat er op een goede manier constructief met elkaar gepraat wordt. Dat heb ik in Amsterdam wel een paar jaar echt gemist. En ik hoop dat dit een hele goede aanzet is, dat daar meer met elkaar over gesproken wordt. Toen dit collegeakkoord er kwam en daarin stond, ja, we gaan 7500 woningen per jaar bouwen. Een van de eerste dingen die ik toen ook heb gezegd in de media is van, nou, wat grappig, maar waarom wordt er überhaupt niet met de markt gepraat? Ja, wie gaat dat doen? Ik weet niet, heeft de gemeente een eigen bouwbedrijf, een eigen ontwikkelingsbedrijf? Dan moet je toch met de markt praten. En ik denk dat het even heeft geduurd voordat dit college heeft ingezien, we moeten ook met de markt praten.
Want herkent u dat, meneer Ivis, die loopgraven, dat er eigenlijk niet goed met elkaar gepraat werd?
Nee, dat herken ik eigenlijk niet. Want ik ben sinds 2014 wethouder in Amsterdam. En een van de eerste dingen die we gedaan hebben is, ik heb gevraagd aan de ambtenaren, want die zaten er al langer. Ik was nieuw op het onderwerp. Gevraagd, wat is er nodig om de woningbouw aan te jagen? Dus die zijn met een plan gekomen waarbij we minder regels zijn gaan stellen. 2014 moet je bedenken, dat was, ja, we wisten nog niet of dat toen het eind van de crisis was. Maar
kon je een lekker goedkoop nog inkopen.
Ja, maar we zaten voor ons gevoel nog in de crisis. Hè? We willen 5000 woningen per jaar in Amsterdam gaan bouwen en we werden erom uitgelachen, want dat was heel veel. Dus ik heb eerst gevraagd van, wat hebben we nodig om op basis van al die informatie die er is voor de markt, wat is er nodig om het mogelijk te gaan maken? Ja. Daar hebben die ambtenaren zijn er met een aantal regels gekomen waar destijds ook heel veel marktpartijen wel tevreden over waren, want dat betekent onder andere minder bemoeizucht van de gemeente en dergelijke. Veel grondlocaties beschikbaar stellen en meer locaties zoeken nog. Dus dat was op zich een prima tijd. Vanaf dat moment zijn we ook een bouwoverleg ingezet. Dat betekent dat we structureel met de bouwende partijen ook praten. Dus met die markt praten. En dat ging eigenlijk best goed in het begin. Ik denk dat de relatie wat moeilijker geworden is op het moment dat we door hadden dat wat we bouwden wel echt allemaal hele dure woningen begonnen te worden.
Ja.
We zijn vanuit crisis gekomen en in één klap gingen alle prijzen gigantisch alweer snel stijgen. Het was niet heel rustig. Als je nu kijkt, dat we hebben in 10 jaar tijd zijn de huurprijzen in Amsterdam, de markthuurprijzen, verdubbeld. Ja. En in 5 jaar tijd zijn de koopprijzen met 60% toegenomen. Dat konden we in 2014 nog niet voorzien. Nee. En toen wij dat door.
Maar dat is toch niet per se iemands schuld of zo?
Nee, dat is ook niet.
Dat is de markt. Daar hebben we nou mee te dealen.
Ik kijk daar niemand specifiek op aan als zijnde schuldig. Het enige is dat toen wij dat constateerden met elkaar, heeft het gemeentebestuur in 2017 gezegd, daar moeten we wat aan doen.
Ja.
We hebben in kaart gebracht, waar is het tekort aan? Waar maken Amsterdam zich zorgen over? En toen hebben we gezegd dat we willen dat 80% van de nieuwbouw, dat een betaalbare woning wordt.
Ja.
De helft van die 80% voor het sociale segment, de helft daarvan voor het middensegment. En dat hebben we inderdaad vanuit het stadhuis verordeneerd op een gegeven moment. En dat heeft wel degelijk tot een relatieverstoring geleid. Ook met marktpartijen. Van hoezo moeten wij dat dan gaan doen? Toen kwam er een verkiezingstijd overheen waarin heel veel gesproken, gemeenteraadsverkiezingen, en heel veel gesproken werd over wonen. En natuurlijk voor marktpartijen heel veel onduidelijkheid zit. Maar wat rolt er straks uit? Dus we hebben daar een jaar lang wat dat betreft een wat moeilijke relatie gehad. Nou, dat heeft ons ook weer een jaar gekost om die relatie in mijn ogen nu weer op een niveau te krijgen die wat nodig is. Want daarom ben ik zo blij met dat akkoord wat we hebben. Ja. Precies wat Maarten ook zegt. Dat akkoord, het gaat niet alleen om wat er staat. Het gaat er vooral om dat de neuzen weer één kant op staan. Dat we weer met elkaar willen investeren in de stad. Kijk, dat we 10.000 middeldure huurwoningen gaan bouwen, dat wisten we met elkaar.
Er blijft natuurlijk altijd toch een fundamenteel verschil in belang tussen jullie en de ontwikkelaars.
Zeker.
Daar hoeven we toch niet moeilijk over te doen. Jullie kunnen toch nooit de beste vriendjes worden, want jullie hebben gewoon tegengestelde belangen.
Nou, daar ben ik niet mee eens. Nee, zolang er, als het doel is, denk ik hetzelfde. En dat er meer woningen komen.
Nou, ja, en jullie is ook nog wel een ander doel, namelijk centjes verdienen.
Ja, maar dat uiteindelijk aan het eind van het jaar hoopt de stad ook niet onderaan de streep in de min te staan.
Nee.
Dus iedereen die wil uiteindelijk wat geld verdienen.
Ja.
Je kunt hoogstens erover discussiëren hoeveel geld moet dat zijn. Hè? Nou ja, om een voorbeeld te noemen. We hebben heel lang met de gemeente, hebben 2 jaar over gedaan om op een locatie waar we 600 woningen gaan bouwen, tot een erfpachtovereenkomst te komen. Nou, ik denk dat iedereen met elkaar eens is dat dat veel te lang duurt.
Ja.
Dus op een gegeven moment hebben wij ook heel duidelijk gezegd, jongens, laten we gewoon alles opengooien. We doen alle boeken, alle twee open. Ja, dat duurt allemaal veel te lang. Ik denk dat een heleboel marktpartijen heel transparant zijn en ook transparant willen zijn.
Ja.
De vastgoedmarkt heeft, denk ik, in de voorcrisis een enorme transitie doorgemaakt. Daar veel meer transparantie, veel professioneler. Dus ik denk dat die belangen helemaal niet zo van elkaar verschillen.
Ja.
Alleen, de wethouder zei het er straks ook, hè, over die berekeningen, of dat nou dat er aan werd getwijfeld of het eerlijk of goed ging. Nou, maar ik twijfel helemaal niet of het eerlijk gaat. Want ik heb groot vertrouwen gelukkig in onze overheid. Alleen of het goed gaat, dat is een ander verhaal natuurlijk. En daar kun je, als je alle twee heel transparant bent, denk ik veel sneller uitkomen.
Goed, het vertrouwen is dus een beetje hersteld. Maar voel jij als marktpartij toch nog ook wel een beetje wantrouwen vanuit de overheid?
Dat is een beetje, soms wel, soms niet. Dus ik vind Amsterdam ook echt een andere stad dan de rest van Nederland. Nou, deze podcast kan ook geluisterd worden volgens mij buiten Amsterdam.
Ja, laten we het hopen.
En wat je hier een beetje, kijk, wat ik heel erg sterk merk in andere steden is natuurlijk, of in dorpen of in plaatsen, is dat het maakt het met de wethouder met wie je te maken hebt, maakt eigenlijk helemaal de kleur niet uit. Het gaat puur om de persoon.
Ja.
En Amsterdam, dat
als
is
je maar, als je maar lekker lunch aanbiedt.
Nee. Als je maar gewoon als doel hebt dat je iets wil veranderen, iets wil nalaten,
oh ja, iets
in
moois
de stad.
Iets
moois wil achterlaten.
Ja.
En niet alleen op dat pre-shit voor die 4 jaar. En Amsterdam is natuurlijk een beetje anders. Want Amsterdam is natuurlijk staat zo in de schijnwerpers dat natuurlijk een heleboel politici logischerwijs al heel snel terugvallen op dogma's vanuit de partijpolitiek.
Ja.
En dat is heel begrijpelijk. Maar dat maakt het af en toe wat lastiger.
Ja. Ja.
Dus ik zie zeker dat er vertrouwen is. Ik heb altijd, los van Luis en de Pels, altijd de gesprekken met Lars zijn altijd zeer plezierig.
Ja.
En ik vind het dus ook een sympathieke wethouder. Maar op het moment dat bijvoorbeeld meneer Evans gaat twitteren, ja, dan is het natuurlijk weer echt de oude dogma's komen naar boven.
Twitter ook.
Ja, ik twitter heel weinig
de Baudet van links tegenwoordig.
Ik twitter tegenwoordig heel weinig. Dat heeft inderdaad de Baudets en dergelijke hebben dat wel een beetje stuk gemaakt. Die liefde
maar wat tweet u dan?
Nee, kijk, ik denk dat ik precies begrijp waar Maarten op doelt. Kijk, waar het in essentie zit, als het gewoon om een concreet bouwproject gaat, je bent met elkaar, kom je er vrij snel uit. Dat moet, Maarten en zijn collega's moeten een eerlijke boterham kunnen verdienen. En aan de andere kant, investeerder die er vaak achter zit, die er dus meerjarig in gaat zitten. Ja, dat zijn in een groot deel in nieuwbouw, zijn dat institutionele partijen. Dat zijn pensioenfondsen, dat zijn jou en mijn pensioen. Nou, jij vindt ook dat...
De Black Rocks en zo.
Nee, juist niet. Juist niet. Dat zijn
de
ABP's en dergelijke.
Ja,
en dus ja, ik bedoel, ik gun Amsterdammers, maar ook andere Nederlanders, ik gun ze een eerlijk pensioentje later ook. Dus het is ook niet dat je wil dat er nul rendement gemaakt mag worden.
Nee.
Dus daar, als het om een concreet project gaat, kom je er best met elkaar uit. En zeker omdat we die noodzaak voor dat middensegment, want daar kijken we nu heel sterk voor die partijen voor aan, dat we die allemaal voelen en dat die gedeeld wordt. Het probleem zit me inderdaad in wat doen we met de bestaande woningen. En over de bestaande woningen, daar heb ik inderdaad een mening over. Die soms wat afwijkend is van een aantal andere partijen.
Ja, want 40% van de nieuwbouw moet sociale huur zijn. Maar u wil ook onteigenen.
Onteigenen. Klinkt heel aantrekkelijk als je dat zo voorstelt. Maar ik zie hem nog niet helemaal voor me.
Ik
zie het nog niet helemaal voor me hoe je dat wil doen. Want in de huidige wetten is onteigenen een heel moeilijk instrument. Het betekent onteigenen vaak uitkopen. En ik wil helemaal niet uitkopen. Want ik vind het niet te verantwoorden om met gemeenschapgeld woningen van partijen uit te kopen. Want dat moet je tegen de huidige marktwaardes doen. Nou, dat ben je met gemeenschapsgeld gigantisch veel geld in eigenlijk de overwaardes die in huizen zijn ontstaan aan stoppen. Dus ik vind dat helemaal niet zo aantrekkelijk.
Want dat onteigeningsplan, ligt dat nog even toe?
Ja, ik ken dat onteigeningsplan eigenlijk helemaal niet.
We hebben een blogje gelezen. Ja? Mijn handen jeuken.
Ja, die jeuken zeker.
Zegt u.
Ja.
Dus u wil eigenlijk gewoon panden opkopen van marktpartijen en daar sociale huur in zetten?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik
nou ja,
bedoel
dus niet opkopen, maar onteigenen. Gewoon zeggen, u bent te rijk, helaas, het is nu van mij.
Nee, wat ik wil is, ik wil wat over te zeggen hebben, wat er gebeurt in die panden. Ja. En dat hoeft in mijn ogen niet via een eigendomsconstructie te zijn. Dat kan ook via de publiekrechtelijke manier gewoon wat te mogen bepalen. Wat ik bizar vind, is dat er voorheen, we hebben jarenlang gehad, een stelsel waarin bijna elke woning in Amsterdam een gemaximeerde huurprijs had. Hebben we jarenlang gehad. Jaren waarin we niet hoefden te praten over of er woningen voor middensegment waren. Het was geen probleem middensegment, want we hadden gemaximeerde huurprijzen. Ja. Dat is door overheidsingrijpen. Is dat losgelaten? Is dat veranderd? Ja. Sindsdien hebben we een probleem in het middensegment liggen. Ja, en de marktpartijen, ik snap heel goed dat de marktpartij daar niet nu naar terug wil. Want een marktpartij wil geen verandering. Een marktpartij wil aan de voorkant duidelijkheid hebben wat je de hele tijd hebt. Maar ik vind wel dat hier een gigantische grote blunder gemaakt is. Ik vind dat je daar moet zeggen, we gaan die blunder herstellen. Het overheidsingrijpen heeft uiteindelijk ertoe geleid dat woningen echt extreem sneller duur zijn geworden dan dat nodig zou zijn. Ja. Dat moet je herstellen. En dat moet je in mijn ogen niet doen. Want ik snap de huivering voor politiek snap ik heel goed vanuit de vastgoed. Dat moet je dus ook niet doen alleen maar door nu even voor 4 jaar iets te doen. Ja. Ik ben helemaal niet zo'n voorstander van noodknoppen en dergelijke. Want dat klinkt allemaal als een maatregel voor tijdelijk. Ik ben veel meer van de maatregelen. Hoe ga je op de permanente manier de markt zo invoeren dat iedereen weet waar die aan toe is gaat investeren. Maar waarbij je wel ook voor die huurder bepaalde garanties geeft dat hij in deze stad kan blijven wonen en dat deze stad betaalbaar blijft.
Maar
moet je publiekrechtelijk zoeken.
U heeft het over middengroepen. Hè? Dat woord komt de hele tijd terug, middengroepen. Maar sociale huur, wat nog steeds 40% van de nieuwbouw moet zijn hè, van u. Is dat wel een middengroep? Is Amsterdam niet juist een stad aan het worden waar juist heel veel mensen eigenlijk heel goedkoop wonen, gesubsidieerd? Ja. En daarnaast hoge inkomens, experts en zo. Juist die middengroep, daar gebeurt juist helemaal niks.
Voor alle duidelijkheid, er wordt niet heel veel subsidie gegeven in het sociale segment. Hè. Ik bedoel,
maar de huren liggen heel laag.
De huren liggen heel laag, maar je betaalt heel veel belasting tegenwoordig. En met de verhuurderheffing moet de sociale huurder een belachelijke belasting betalen. Dat voelt niet als subsidie. Maar even daarop. Kijk, er is in de landelijk heeft de regels bepaald wie heeft de toegang tot de sociale huursector. Dat is de 50% die het minste verdient, heeft toegang tot de sociale huursector. Ja. In Amsterdam is ongeveer 40% van de woningen is blijvend sociaal. En dan praat ik over sociale huur, want sociale koop bestaat bijna niet meer. Want koopprijzen
maar
zijn
van
niet
de nieuwe, maar van de oude.
Nee, van de oude. Ja. 40% is blijvend sociaal. We bouwen ook 40% bij. Dat betekent dat je dus eigenlijk zegt, we hebben een stad met 40% sociale huur, terwijl 50% van de mensen daar recht toe heeft.
Ja.
Dat wordt dringen. Oftewel, we hebben eigenlijk een tekort aan sociale huur in Amsterdam. Helaas, dan vraag je natuurlijk, waarom bouw je dan niet meer sociale huur? Dat kunnen de corporaties op dit moment niet betalen. Want die hebben die belachelijke verhuurderheffing. Is het sociale.
Amsterdam zit ook op 53% of zo, sociale huur.
Dat is gereguleerde huur. Daar zitten dus ook particuliere huurwoningen bij die nu in het sociale segment verhuurd worden. Maar zodra de huurder eruit gaat, zullen ze waarschijnlijk naar het dure segment gaan. 80-90% gaat dan in één keer naar het dure segment. Ze laat het hele midden over. Dus dat is niet blijvend sociaal. Ik bedoel, ik zou graag zeggen, we hebben 50%. Maar is
die, die gaan er niet snel uit.
Die gaan er niet snel uit. Dus het gaat langzaam. Maar onze nieuwbouw gaat ook heel langzaam. Dus wat dat betreft moet je zorgen dat daar.
Moet er niet een soort nieuwe categorie komen. Dus je hebt die sociale huur. Maar dat is eigenlijk niet meer de middengroep. Dat is meer de
formeel is dus de sociale huur. Als je de middengroep echt definieert. Waar wij het hebben.
Naar een landelijke maatstaf. Amsterdam is toch een beetje een uniek eilandje.
Kijk, als wij het hebben over middengroepen, bedoelen we eigenlijk iedereen die net boven modaal verdient. Ja. Modaal ongeveer het gemiddelde inkomen. Degene die net onder modaal zitten, die kunnen nog in een sociale huurwoning komen. Ja. Daar kijken we naar sociale huur. Maar degene die net boven dat modale verdienen, daar zit echt een heel groot probleem. En daar hebben we die nieuwe categorie die we voor moeten geven.
Maarten?
Nou, wat ik, dat heeft niet zozeer met mijn, gewoon mijn maatschappelijke idee erover te maken. Wat ik echt verkeerd vind van wat er nu in Amsterdam eigenlijk gebeurt, is dat in mijn ogen ben je eigenlijk 80% sociaal plus aan het ontwikkelen. Ja. En 20% vrije sector.
Ja.
Dus voor wie ben je eigenlijk aan het bouwen? Dus dat betekent dat iemand die dadelijk Uber gaat werken of Netflix die in Amsterdam komt, die kunnen helemaal niks meer vinden. Want die vallen erboven en die kunnen nooit meer in die bovenste 20%, want dat gaat natuurlijk door het dak dan. Maar als je nou gaat kijken, ik vind de politiek, die heeft het altijd over de leraar, de verpleger en de politieagent die in die stad moet kunnen wonen. Ja, en meer dan de helft van alle politieagenten in Nederland verdienen meer dan 1,5 keer modaal. Dus als die ook nog een partner hebben, vallen die er buiten. Als je 10 jaar leraar bent, typisch middelbaar onderwijs, typisch iets wat je lang bent en al vroeg mee begint. Mm. Na 10 jaar zit je boven 1,5 keer modaal. Als je HBO verpleegkunde hebt gedaan, zit je geloof ik na 3 jaar al boven 1,5 keer modaal. Dus we moeten wel eerlijk zijn. Ik vind de politiek, dus niet Lauwers, gewoon de politiek moet wel eerlijk zijn. Voor wie willen jullie nou bouwen? Want die drie mensen die jullie continu aanhalen, die kunnen, en al helemaal niet als ze een partner hebben die ook nog geld verdient, dan kunnen ze überhaupt helemaal niet in die 80% die we dus bij willen bouwen, kunnen zij al niet terecht.
Ja, even. Dus eigenlijk zeg je, 80% van de woningen wordt gebouwd voor mensen die beneden. Het modaal is misschien wel wat hoger dan gesuggereerd
wordt. Het gaat mij erom, als jij zegt van nou, ik vind dat iemand die op een callcenter werkt ook in die inclusieve stad moet wonen.
Ja.
Prima, maar zeg het dan. En kom niet iedere keer met die politieagent en die verpleger en die leraar aan. Want die kunnen al vrij snel.
Ze moeten de voorbeelden updaten. Moeten de fietsbezorger zijn.
Ze moeten die voorbeelden updaten. Ze moeten die grenzen omhoog doen.
Ja.
Dus die grens moet niet op 1,5 keer liggen. Die moet zeg maar op 2,2 keer of 2,5 keer liggen.
Maar moet er in Amsterdam gewoon niet een andere definitie van een modaal inkomen komen? Omdat het hier gewoon rijker is.
Dat is zeker waar. Dat is zeker waar.
Ik ben het 2 keer met Maarten oneens in dit geval.
Oh, dat is fijn.
En in het ene geval ben ik het met je oneens. Omdat je even de discussie sociaal parkeren we even. Maar even voor dat middensegment. Het klopt dat wij relatief veel te veel midden bouwen. Want er is maar ongeveer 15-20% van de Amsterdamse huishoudens. En dat kan je ook redelijk nationaal bezien. Valt in die categorie midden. Het enige probleem is. De marktprijzen en de omstandigheden om een huis te vinden. Die zitten niet in de nieuwbouw worden ze niet gemaakt, maar worden in bestaande bouw gemaakt. Oftewel die Uber-medewerker die je noemt, die misschien een hoog inkomen heeft en niet in die nieuwbouw terecht kan, want dat klopt, die kan relatief slecht in nieuwbouw terecht. Die kan in die bestaande bouw weer wel heel goed terecht. Maar dat middeninkomen, die kan niet terecht in die bestaande stad. En daarom probeer je met... Dus eigenlijk zijn we heel gekunsteld, omdat ik net al aangaf, die bestaande woning wordt te snel duur. Zijn we heel gekunsteld via de nieuwbouw proberen we een correctie te doen daarop. En dus krijg je een hele vreemde situatie. Dat je relatief veel mensen met een lager marktinkomen, dus met een middeninkomen, in nieuwbouw hebt. En relatief veel mensen met een hoog inkomen in de bestaande bouw hebt. Ja. Dat klopt. Maar even omdat ik die bestaande prijzen niet kan beïnvloeden, moet ik dus wel het instrument van nieuwbouw inzetten. Ja. Dan het tweede deel waarom ik het met Maarten oneens ben, is het heel groot deel. Het klopt dat als je, zeker als je gaat samenwonen, dat het best wel wat mogelijk is dat je in het dure segment vrij snel valt. Twee verdieners vooral vrij snel in het dure segment. Dat middensegment is helemaal niet het allergrootste segment. Wat je ziet alleen, is dat je een aantal beroepen hebt. En daarom worden vaak de verpleegkundige, de onderwijzer en de agent genoemd. Dat zijn beroepen waarbij je niet vanuit de werkgever kan zeggen, ja, je woont in een dure stad, ik corrigeer wat. Dat zijn namelijk bepaalde wat de salarissen zijn. Dat weet je van tevoren. En je ziet in die groepen, zie je dat met name in Amsterdam, wij zijn natuurlijk, wij leiden jonge mensen op, dat er heel veel starters hier zitten die ook alleenwonend zijn. En starter en alleenwonend, verpleegkundig, zit je in het begin zit je een aantal jaar in het sociaal. En zit je daarna, pak een beetje, toch wel zeker 10 jaar nog, dat je in een middengroepje, soms zelfs blijvend. En voor de onderwijzer geldt ongeveer hetzelfde. Nou, je kan na 1 jaar of 2 kan je wel naar het middensegment toe. Allemaal uitgaande van fulltime werkend en dergelijke. Dus je ziet dat die groepen wel degelijk in het gedrang komen. Ja. En dat, zelfs daar zijn we met nieuwbouw, proberen we daar wat tegenop te gaan om ze te houden. Maar wat we ze dan bieden, dat zijn dus die te kleine woningen. Ja. Want daar maak ik me dus ook zorgen over, dat die woningen te klein worden. En wat betekent dat? Die leraar die dan dus zijn vaste salaris heeft, die kan in een klein woningje in Amsterdam gaan zitten. Of in een grotere woning buiten Amsterdam. Ja, straks. En dat is het probleem wat we volgens mij wel allemaal zien. Straks hebben we hier hartstikke mooie woningen staan, maar niemand die er wil wonen omdat ze kinderen niet naar school kunnen. Ja, dat is natuurlijk ook een groot
probleem. De groep mensen die u net noemde, dus jonge mensen die in hun eerste baan zitten, die willen vaak een woning delen.
Ja.
Dat mag ook niet van u.
Ja, dat mag zeker wel.
Hoewel? Ik dacht dat het niet meer mocht.
Nee, er is wat discussie over, omdat er een vergunningstelsel voor geldt in Amsterdam.
En die is gecapt. Dus,
er is een maximum aantal vergunningen voor woningdelen per straat en per woonblok.
Ja.
Maar als je bedenkt wat dat dan kan betekenen en hoeveel er nog verkamerd kan worden, is daar voldoende ruimte voor. We proberen juist te zeggen dat we daar een eerlijke smaak in doen. Dat we dat verdeeld over de stad hebben. Want je zag het nu in sommige buurten, echt dat de hele buurt een soort studenten.
buurt.
Ja, ja, dat is de studentenkamp.
Eén groot studentenhuis.
En dat wil je eerlijk verspreid over de stad hebben. En daar
waarom?
Hebben we
dat is juist toch gezellig? Laat ze allemaal maar in dezelfde straat. Dan heb je één zo'n feeststraat en een andere straat waar mensen gewoon willen slapen.
Wij bouwen wel eens een stad daarvoor. En als je dat bouwt, dan is het prima. Maar als jij opeens in jouw hele buurt ziet veranderen, terwijl jij daar je koophuis hebt, dan wil je toch ook wel een beetje dat jouw recht.
Nou, laatste onderwerp, nog even het laatste dingetje. Van alle nieuwbouw die hier aan de randen van de stad wordt bijgebouwd. Kan dat niet wat mooier, jongens?
Ja, dat kan zeker. Kan
ik bedoel,
mooier.
De rivierenbuurt, dat was een mooi plan. En een stedenbouwkundige die maakt pleinen en allees. En die bedenkt, nou, hier moet een winkelstraat en hier moet een buurtgevoel. En hier wordt gewoon Almere nagebouwd.
Ja, je kijkt mij daar kritisch bij aan.
Ja, dat doe ik zeker.
En ik moest er een klein beetje bij gniffelen. Want ik vind namelijk wel dat wij de crisis zijn we met elkaar. Hè? Marktpartijen wilden niet bouwen. Corporaties konden niet meer bouwen van die verhuurderheffing. En overheden zijn toen ook gaan stoppen. En we hebben in de crisis een probleem laten ontstaan. Een tekort aan woningen laten ontstaan. Sinds dat we de crisis uit zijn gekomen, lijken we vooral te gaan over de cijfers. Hoeveel woningen we bouwen en hoe die betonmolen maar draait. En lijken we onvoldoende oog te hebben voor uiteindelijk of het nog mooi wordt. En ik vind dat is sowieso geen verwijt aan marktpartijen. Want ik vind dat marktpartijen.
Dus het is een verwijt aan uzelf.
Nee, ja, voor een deel is dat zeker een verwijt ook aan overheden. Wij zijn echt aan het kijken naar hoe maken we de getallen. Wij zijn niet meer aan het kijken of we beginnen nu weer te kijken van hey, zijn de woningen wel een goede omvang? En hoe ziet het eruit? Hoe landt het uiteindelijk? Ja. Maar ik ben blij dat ik zie dat marktpartijen, daar werkt concurrentie wel. Ik ben blij dat marktpartijen ook met elkaar nog trots zijn als ze echt mooie dingen bouwen. En dat ze ook die plaatjes, en ik zie echt hele mooie dingen in Amsterdam gebouwd worden. Maar ik vind wel dat we daar echt oog voor moeten houden. Want wij bouwen niet een stad alleen maar voor vandaag, zodat we de woningnood te lijf kunnen gaan. We bouwen een stad waar je over 100 jaar ook nog
precies, trots in kijk naar de grachtengordel. 400 jaar later wil iedereen er nog steeds wonen.
Nou, maar soms worden lelijke dingen ook heel mooi met de tijd. Hè?
Ja, zeker. Ja. Nee, maar serieus. Maar sommige dingen worden je binnen de 30 jaar afgeschreven. Dat is toch om te huilen? Ja, dure grond.
Ja, dat kan gebeuren. Maar ik denk dat als je gaat kijken, wij hebben bijvoorbeeld een Parool Trouwtoren ooit herontwikkeld. Nou, dat wilde iedereen slopen. Iedereen dacht, wat is dat lelijk?
Ja.
Ja, dat is ook een heleboel dingen die je gewoon heel goed her kan gebruiken en toch weer heel mooi kan maken.
Ja.
Maar de basis is natuurlijk dat er natuurlijk bijna niemand, geen ontwikkelaar of bouwer is, die denkt, goh, laat ik eens hier even een lelijk gebouw neer gaan zetten.
Ja, dat is toch moeilijk te geloven soms.
Dat ben ik met je eens.
En over smaak valt te twisten, want sommige dingen.
Nee, maar goed, het is nu een hoogconjunctuur, jongens. Ja. Je kan toch ook een beetje mooie dingen bouwen met een beetje een leuk ornamentje en een leuk detail.
Je hebt in het begin van de podcast gezegd waar we zitten. We kijken uit over het IJ. Ik zie het mooie gebouw van de Pontstijger in Amsterdam, zeer markant. Ik zeg mooie gebouw, maar dat woord mooi kan je tussen hele grote aanhalingstekens zetten als je het aan mijn subjectieve mening vraagt. Ik vind dat nou echt zo'n gebouw waarbij ik denk, ja, moeten we daar nou straks trots op zijn? Als je over 100 jaar door de stad gaat, ben je daar nou trots op? Ik denk dat elke Amsterdammer er een mening over heeft. En er zijn ook heel veel Amsterdammers die het radicaal met mij oneens zijn.
Nou ja, de Sheltoren hebben daar hebben toch ook een heleboel mensen lelijk gebouw gevonden. En dat is nu toch, vind ik tenminste, een mooi, markant landmark.
Ja.
En ik begrijp Laurens wel over Pontstijger, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik vind het wel een mooi gebouw, misschien meer omdat het een indrukwekkend gebouw is. Maar,
het is een soort grote penis. Een beetje. Nou, een soort van.
Het wordt een scheidhuis genoemd, hè? Omdat het een wc is. Oh, een wc, daar even geleken. Maar.
Oh, ja. Het scheidhuis. Nou, het lijkt me een mooie afronding, jongens. Zoek vooral de toenadering met elkaar en bouw mooie dingen in deze stad. Dat is een beetje de boodschap.
Dankjewel, goede oproep.
Dank voor je komst, meneer Vins. Dankjewel.
Maarten's megalomane.
Maarten's megalomane monster. Ja, aflevering 1 betekent ook de introductie van het vaste rubriekje, wat we vanaf nu elke aflevering gaan hebben. En we ergeren ons allebei wel eens over de lelijkheid die er af en toe wordt gebouwd, hè Maarten. En we hebben besloten jou daar maar een rubriekje over te laten geven. We sturen jou op pad elke week, of elke aflevering, met een architect.
Ja, iedere week ga ik op pad met Willem-Joost de Vries, architect uit Den Haag. En toch eens kijken wat er in Nederland ook weer helemaal fout is gegaan op bouwgebied. Want als ontwikkelaar moeten wij soms wel 10 keer terug naar de welstand. En misschien soms terecht, maar ook heel vaak dat je denkt, ja, waar zijn we mee bezig? Wat een gemierenneuk. En dan rij je soms ergens, of soms midden in een stad, soms zelfs midden in de hoofdstad. En dan zie je een gebouw en dan denk je, my god.
Nou, we gaan snel even luisteren.
Ik sta hier op een historische plek in Amsterdam-Zuid. met mijn goede vriend, architect Willem Joost de Vries. Willem, waar staan wij hier precies?
We staan hier op het vernieuwde Stadionplein. En het vernieuwde Stadionplein is een plan van Berlaag geweest in Amsterdam-Zuid. En als je naar het Olympisch Stadion kijkt aan de rechterkant, dan zie je twee prachtig gerestaureerde gebouwen van Citroën. Je ziet het mooie stadion in het midden.
We staan hier eigenlijk precies waar de Febo vroeger stond.
Ja, precies. Een heerlijke plek. En al die bussen.
En dan kijken wij naar de overkant. En dan, wat zien wij daar nou?
We zien daar een gebouw wat eigenlijk van geen kanten klopt. Een verschrikkelijke aanvaring van verschillende gedachtes. Dat het allemaal een soort gehaktbal van maakt. Je zou kunnen zeggen gedrocht. Het is een gebouw wat geënt is op de klassieke architectuur. De plint is over twee lagen met boogjes. Een beetje truttig. En daarboven zit een soort treinwagon met allemaal kleine raampjes over twee lagen. Allemaal in een gele, beetje ranzig pakje boterkleur. Met een hele dikke bovenrand om het gebouw af te maken.
Hey, en ik heb ook gelezen, dit is eigenlijk het gebouw van de smaak, heb ik gelezen. Ja. Wat zullen ze daar nou precies mee bedoelen?
Van de wandsmaak.
De wandsmaak, ja, want het Amsterdamse proeflokaal zit erin, zie ik. Kun je je voorstellen, toen ik dit voor het eerst zag, ik heb veel zaken aan in Kazachstan, of althans proberen te doen.
Ja, dat is
dit Kazachstan.
Ja, daar lijkt het wel op. En als je er twee minaretten neerzet, dan is het de moskee. Nee, het is ongelooflijk.
24 januari schreef het NRC nog lovend over dit gebouw.
Ik kan me dat niet voorstellen.
Snappen wij het dan niet?
Ik kan het me echt niet voorstellen. Ik weet niet wat voor lobby ze hebben gehad of wie daar in de schrijver is van het artikel. Het is echt gewoon afgrijzelijk en ik snap het ook niet. Ik snap niet dat het ooit is goedgekeurd. Het is gewoon een gehaktbal.
Het is een gehaktbal. Lieve luisteraars, jullie hebben het gehoord. Het is een gehaktbal. Willem, hartelijk dank.
Ja,
en ik ben benieuwd naar welk gebouw je me volgende week mee gaat nemen.
Ja, leuk.
Ja, gewoon in het midden op een belangrijke plek bij de entree van de stad Amsterdam aan de zuidkant. Dit monster.
Dit monster.
Beetje fascistische bouw is het ook, hè?
Nou ja, wat ik ook
beetje
zei.
Beetje Mussolini.
Het is in mijn ogen alsof ik midden in Kazachstan sta.
Ja, Astana.
Ja, bizar.
Ja, en hoe kan dat dan dat het er doorheen glipt bij de welstand?
Dat is natuurlijk, daarom is het ook wel leuk om zo'n rubriek te maken natuurlijk. Ja. Want anders hadden we iets heel anders moeten verzinnen.
Ja.
Maar ja, ik begrijp er helemaal niks van. Dat dan niemand, ja, of de arts impressions moeten zo mooi zijn geweest. Dat mensen
hebben ze gewoon aan die gemeente verkeerde tekeningen gegeven.
Ja, of zijn ze toch met ze gaan lunchen.
Ja, wel leuke gozer die architect. Waar heb je die vandaan getrokken, joh?
Ja, Willem Joost is een hele goede architect. En lekker subjectief. En dat hebben we toch wel een beetje nodig voor deze
mensen
rubriek.
Met een mening. Potverdorie, ja. Daar kunnen we er niet genoeg van hebben. Maar wat had jij er dan neergezet als het allemaal zo lelijk was?
Ja, nou, ik had in ieder geval iets neergezet wat veel beter had gepast bij het plein.
Ja.
Bij het gebouw op het plein aan de overkant is van Diederik Dam. Veel beter gelukt. Echt een mooi gebouw. Wel modern, maar past daar. En dit gebouw, maar ja, dit gebouw had natuurlijk eigenlijk nergens gepast.
Nee.
In Kazachstan.
Ja, dat was hem alweer. De eerste aflevering van Eindgoed, Vastgoed. Ik vond het interessant. Ik vond dat jullie eigenlijk best wel dicht bij elkaar lagen. Jij en Evans. Was eigenlijk best een gemoedelijke sfeer. Kijken hoe dat de volgende keer is. Want dan hebben we de troonopvolgers van het Van Veghel Imperium te gast. De twee Van Vecheltjes, Tim en Bas. Rich kids onder elkaar, zullen we maar zeggen. Ik ben benieuwd. Luister natuurlijk allemaal naar deze podcast via Spotify of Apple Podcast. Abonneer je daar op deze podcast. En neem natuurlijk ook allemaal een abonnement op dat waanzinnig mooie glanzende blaadje Quote.